Heerlijk om jullie allemaal weer te zien. Nou, ik hoop dat jullie wakker zijn na de trompetten. Denk ik dat we met z'n allen wakker zijn, hè? Dat is toch zeker, denk ik. Het zou fijn zijn voor die dat willen om bepaalde dingen op te schrijven. Omdat eerst denk je, oh ja, het valt allemaal mee, weet het allemaal. En dan gaan we op een gegeven moment in de diepte in. Maar ik ga niet over alles in de diepte in. Dus ik raak bepaalde vlakken aan en vandaar gaan we door. En ik heb het genoemd, dat is de titel, het Koninkrijk voor God op aarde. Ik heb dus ook iedere keer als het enigszins lukt op de beamer. Geweldig. We hadden het lied gezongen, een van de eerste lieden vandaag ging... Voor God is niet zo mogelijk. Voor God is alles mogelijk. En voor dat woord zou ik ook willen zeggen... Wat je ook hoort of wat je tegenkomt en waar je denkt, oh, dat vind ik moeilijk. Voor God is niks onmogelijk. Voor God is echt niks onmogelijk. Ik wil beginnen met Matteüs 6, vers 9. Dat is de hele bekende tekst waar het gaat over de Onze Vader. Dat is dus de Heer Jezus die leert aan de discipelen het Onze Vader. Ik denk dat iedereen of de meeste van ons hebben al vaker dat gebed gebeden. Is het als kind? Is het als volwassene? Is het op een gelegenheid die verdroeven was? Was het op een gelegenheid die geweldig mooi was? Maar we hebben al zo vaak dat gebed gebeden van onze Vader die in de hemel zijt. Ik denk als je af en toe niet meer weet hoe je moet bidden, ga dat gebed bidden. Daar is kracht in. Dat is de waarheid. En ik wil voor vanochtend alleen maar even uithalen, vers 10. En deze vers, die kennen we allemaal. U wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Als we hierover nadenken, en als jij zelf daarover nadenkt, en even dat mee aan de slag gaat, dan denk ik dat we met z'n allen op het punt komen waar we beseffen dat in de huidige tijd wat God wil doen, is dat het Koninkrijk voor God hier op aarde gaat komen. Dat is zijn doel, dat is zijn verlangen, uiteindelijk dat het Koninkrijk voor God hier op aarde komt. En wie gaat de koning zijn? Dat gaat de Heer Jezus zijn, de Messias. En ik geloof ook dat uiteindelijk dat gaat gebeuren. En als ik kijk naar mijn om me heen, wat er allemaal gebeurt in de wereld, dan denk ik dat dat ook de enige definitieve oplossing is voor de wereldproblemen. Dat is echt de enige oplossing. Al eeuwen zijn mensen bezig met de problemen op te lossen. Als je kijkt naar de hongersnood, er is altijd nog hongersnood. En al generaties en generaties zijn mensen bezig om hun best te doen, zodat er geen hongersnood meer is. En ik weet dat mijn generatie, dat zijn mensen die zijn opgestaan en die hebben gezegd, we doen er alles aan, zodat in de wereld geen hongersnood meer is. Er werden miljarden uitgegeven, maar we hebben nog steeds hongersnood. Afgelopen zondag in de preek van Arthur had hij het even over dat de armste stad waar de meeste armste mensen wonen is in Rotterdam van alle steden van ons land. Er is nog steeds hongersnood. Ergens in de wereld, het is niet gelukt. Er is nog steeds discriminatie. Er is nog steeds een volk die een ander volk niet kan zien, niet kan ruiken en niet ziet zitten. Dat is al generaties en generaties zo en is er nu ook. Er is nog steeds ziektes en iedere generatie heeft met nieuwe ziektes te kampen. En soms heb je weer ziektes die terugkomen. Bijvoorbeeld nu met Ebola, is ook weer terug. Oorlogen. Er zijn nog steeds oorlogen in de wereld. Er zijn nog steeds plekken in de wereld waar oorlogen zijn. En misschien heb je het gelezen in de krant of op het nieuws. De oude president is er hier geweest uit Amerika, Obama. En hij heeft gesproken in Amsterdam. En hij zei zo van, een van de dingen die hij zei was van, ja, Het gaat ons goed nu allemaal. We hebben het nog nooit zo goed gehad als nu. Denk ik, nou. Er is nog heel veel gaande in de wereld. En de oorlogen is altijd nog ergens oorlog. Dus gaat het nu echt zo goed in de wereld? Ik vraag me af. Ik geloof wel dat ieder land en ieder persoon verlangt naar vrede. Dat geloof ik wel. Maar welke nieuwe reformen, welke toenadering van volk tot volk, of welke vredeakkoord we ook getekend hebben, bepaalde dingen zijn toch niet gelukt. Nu heb ik een vraag en die gaat dwarsteren, die van Obama. Maar ik vraag me dan af, zou het kunnen zijn dat we meer verwijderd zijn van dat doel van dat er vrede op aarde is dan ooit tevoren? Dat is een vraag die je kan over nadenken. Vanochtend heb ik meerdere vragen om over na te denken. En voor mij is het ook zeer moeilijk om mij te overtuigen dat door mensenkracht vrede op aarde gaat komen. Omdat als ik kijk naar de geschiedenis, is dat niet gebeurd. En ik zie het nu ook nog niet gebeuren. En ik denk dat we dan best kunnen realistisch zijn over deze dingen. Dat door menselijke inspanning, dat het nog niet gebeurd is. Er is één hoop. En dat is de komst van het Koninkrijk voor God hier op aarde. Als het Koninkrijk voor God hier op aarde komt, dan hebben we echt vrede. In 1 Johannes 2, vers 17, daar staat, ja, de wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet, blijft tot in eeuwigheid. Gods wil gaat niet veranderen. Ik denk, als iets of iemand moet veranderen, dan is onze wil. Maar Gods wil verandert niet. Die heeft een doel, het koninkrijk voor God hier op aarde komen. En dat zal ook gebeuren. Maar zodat dat gebeurt, dient iets te gebeuren met ons. En dat heeft te maken met ons wil. Omdat in vers 17b staat, wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. En de cruciale vraag is misschien, zijn wij in lijn met de wil van God? En dat is weer een vraag naar ons allemaal vanochtend. Zijn wij in lijn met de wil van God? Maar die moet iedereen zelf beantwoorden en die zal ik ook moeten doen. We gaan naar Daniël 2, vers 44. Ik hoop dat jullie nog wakker zijn. Vers 44, wat staat er? Maar in die dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal de grond te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen andere volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken. Maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Dus wat staat er hier? Er zal dus een fase komen in de menselijke geschiedenis waar het koninkrijk voor God gaat opgericht worden en dat zal stand houden. Het zal nooit voorbij gaan en er zal ook nooit een ander koninkrijk komen. Er zal ook niet zoals nu, je heeft een koning, op een gegeven moment is die of bejaard of gaat sterven, dan komt de zoon, wordt koning. En als die zover is, dan komt het kleinzoon, die wordt weer koning. Dat zal er allemaal niet meer zijn. Het koninkrijk voor God gaat komen op aarde op een gegeven moment. En er zal één koning zijn en dat is de Heer Jezus. En dat blijft in eeuwigheid. En ik denk dat dat ook een einde gaat maken aan alle rivaliseringen van koninkrijken. Als we dan nemen Psalm 72, 1 tot en met 4, daar staat: geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon. Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet. Moge de bergen vrede brengen aan het volk en de heuvels gerechtigheid. Moge hij recht doen aan de zwakken, redding bieden aan de armen, maar de onderdrukker neerslaan. Dat is dus een gebed van Salomo, die bidt tot God. En het is wat we noemen een messiaans gebed. En de hele Psalm 72 gaat zo door. En ik zal graag vanochtend twee punten uithalen als het gaat over het koninkrijk voor God. Twee aspecten van het messiaanse koninkrijk. Het is dus een profetisch beeld. En het eerste wat ik uit wil halen is rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid, zoals het hier staat, betekent wat? Omdat het lijkt zo rechtvaardigheid, het zwaar woord. Wat betekent het? Het is eerlijkheid, redelijkheid, gerechtigheid, recht, onpartijdigheid. Dat is wat betekent rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is het een essentiële voorwaarde voor vrede. Zonder rechtvaardigheid is er geen vrede. Dus de politici, andere leiders, kunnen wel vrede verlangen en alles aan doen. Maar als er geen rechtvaardigheid is, zal het sowieso niet lukken. Rechtvaardigheid is belangrijk. Er kan nooit ware vrede komen zonder rechtvaardigheid. Het tweede wat hier naar voren komt, dat is dat God diep bewogenheid heeft en zorg heeft voor arme, behoeftige en verworpene mensen. Dat zijn dus twee dingen die heel belangrijk zijn in het koninkrijk voor God. Dat er rechtvaardigheid is en dat er het hart voor God bewogen is voor de armen, voor diegenen die echt behoefende zijn. En dat is het beeld van het koninkrijk voor God. Die twee dingen. Het is een studie vanochtend. Ik hoop dat jullie wakker blijven. Nu gaan we naar Genesis hoofdstuk 13 en 19. Samenvatting. Heel kort. Nou, het gaat in Genesis 19 over de verwoesting van Sodom. En kort samengevat is Sodom een van de 5 steden van het Jordaanse Vallei. En daar kwam een soort twist tussen Abraham en Lot. En Lot die besluit om naar het oosten te gaan en daar in Sodom te gaan wonen. En Abraham die bevestigt zich dus in het land Canaan, wat de staat Israël nu is. En waar in vers 15, en dat is altijd goed om ons te herinneren als we volgende week over Israël gaan hebben, dat God gaf het land aan Abraham, aan zijn nageslacht, tot in eeuwigheid gaf hij dat land. En dat is goed om niet te vergeten als we kijken wat er gebeurt met Israël en met Palestina. Maar om even terug te komen. Daar gaat dus een tijd voorbij. Er gebeurt van alles en nog wat. En Sodom was vol ongerechtigheid, perversiteit en zonde. En wat je ook leest, is dat de homoseksualiteit was zo normaal zoals het nu ook hier is. Ik heb even 3 teksten opgeschreven als iemand, omdat ik niet hierin ga. Als iemand iets meer, wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit, dan kan je het hier opzoeken. Ik noem het even voor het opnemen. Levitiek 18, 21, 23, Levitiek 20, vers 13 en Romeinen 1, 24 tot 26. En dan kan je gewoon lezen wat het woord hierover zegt. Er was dus in hoofdstuk 19 zo ontzettend veel zonde in Sodom, dat God zijn mannen, die engelen waren, naar Sodom stuurde. En ze gingen naar Lot en daar zagen ze wat allemaal gaande was in de stad. En het was op zo'n hoop van ongerechtigheid en zonde en van alles nog wat gebeurde daar. En er was maar kenbekering en kenberouw dat God besluit om de stad te vernietigen. En Lot en het gezin werd gered omdat ze leefden met de Heer. Nu gaan we naar Ezekiel 16, vers 49. Voordat ik die Bijbeltekst ga lezen, wil ik even zeggen over Ezekiel. Ezekiel stamt af van Aaron. Hij is de 20ste generatie van priesters. En hij is één toch van de grootste Joodse profeten. Jeremia was in dezelfde tijd ook profeet. Maar God gaf hem dus beelden, woorden, visioenen. En een woord dat hij gaf over Sodom was dat. Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. In trots, overdaad en zorgeloos rust leefde zij met haar dochters, zonder de ellenderen en de armen te ondersteunen. Dat is dus wat God zegt, wat er gebeurde in Sodom. Er was trots, er was overdaad en zorgeloos leven met hun dochters, zo van, wij hebben het goed, en de rest, nou die kan maar kijken waar die blijft, maar wij hebben het tenminste goed met onze dochters. En zonder de ellende en armen te ondersteunen. Dat zijn de dingen waar God dus zegt van, dat was gaande in Sodom. Wat mij dan opvalt, is dat er niet gesproken wordt over homoseksualiteit. Dus ik dacht, oké, hoe zit dat nou? Als je nu, en daarom zeg ik, neem het mee naar huis. Ga daarover nadenken. Ga daarover bidden. Ga het woord zoeken en ga dat onderzoeken. Ik wil jullie vanochtend graag prikkelen. Genesis 19 en Ezekiel 16, 48, 50. Dus als je leest van 48, 50 thuis, dan vallen je misschien bepaalde dingen op. Wat mij opviel, is dat een kern is van die twee. En de kern voor mij, wat ik daar zie, is er is een gebrek aan bescherming. Er is een gebrek aan zorgen voor de zwakken. Dat zijn de twee kernpunten die hier opvallen. Waar God aanduiding geeft. Er is een gebrek aan bescherming. En er is een gebrek aan zorgen voor de armen, voor de behoefenden. Nu zeg ik, zou het kunnen zijn dat die twee combinaties van het gebrek aan bescherming en gebrek aan zorgen voor het zwakke, zou het kunnen zijn dat in dat kan opbloeien homoseksualiteit? Vraag. Ik zeg, zou het kunnen zijn? Ga zelf daarmee aan de slag. Ik weet vanochtend, het is even bijblijven, maar ik hoop dat het je lukt. Anders schrijf op, ga het nog een keer naluisteren. Het is goed om af en toe geprikkeld te worden. En dan wil ik verder gaan. Ja, even voordat. Dan wil ik verder gaan en dat is, de bron hiervan. Als je verder gaat en de bron er is, en nu kan je het weer tonen, maar jullie hebben het al gezien. Kan het kunnen zijn dat het bron is vaderloosheid? Dat het vaderloosheid en vaderloosheid, dat is als mannen niet hun beschermende en juiste plaats kunnen of willen innemen in hun gezin en in de samenleving. Zou dat kunnen zijn? Zou dat kunnen zijn? Sommige mannen die kunnen niet en sommige mannen die willen niet hun plaats innemen. Is het in hun gezin of is het in de samenleving? 1 op de 3 huwelijken, dat strandt. En dat is heel verdrietig en soms kan je er helemaal niks aan doen. En soms zijn er antwoorden als, ik hou niet meer van je, dus ik ga weg. En dat is heel verdrietend. Ik wil niet ingaan vanochtend in hoe dat beleefd wordt door een man of hoe dat beleefd wordt door een vrouw. Omdat ik geloof dat een man en een vrouw dienen het kind te begeleiden tot volwassenheid en grenzen neerzetten om ze te beschermen uit liefde. En dat in verschillende fases van de leeftijd. Er dient een bescherming te zijn, een kader te zijn, om ze te beschermen. Dat is een verantwoording dat een man en vrouw heeft. En als de man er niet meer is in het gezin, is het zwaar voor de vrouw om dat op te pakken. Ik weet zelf, als dan af en toe met de jongens, weet je, als je 3 jongens... met elkaar opvoedt, dat is nog wat. En ieder heeft een discussie en iedereen wil het gelijk hebben en iedereen heeft een mening. En soms aan het eind van de dag dacht ik, gelukkig komt Arthur thuis. Lieve mensen, Arthur, ga jij nou praten? En dan kwam Arthur en zei, oké, jongens, wat is hier aan de hand? Wat is hier gebeurd? En iedereen was weer stil en er was geen commentaar. En iedereen was, ja, het is goed, pa. En ik de hele dag, ja maar jongens, luister. Ik was blij als Arthur naar huis kwam. Dus ik kan mij rustig inbeleven als je een man hebt, hoe zwaar dat is. Het is belangrijk dat een man in het gezin is en dat hij daar is om te beschermen en om op te komen en om die liefde en die kader te geven. Het is belangrijk. Maar wat betekent nu voor het kind? Er is heel veel over dat te zeggen. Ik weet het. Er is heel veel hierover te zeggen. Maar je kan natuurlijk op een ochtend ook bepaalde dingen aanhalen. Maar het is goed dat je daarmee bezig bent. En dat je over nadenkt. En dat je niet vergeet het lied van begin. Alles is mogelijk in God. Voor God is niks onmogelijk. En dat zeg ik voor het volgende wat ik heel graag ook met jullie wil delen. Als we het volgende even kunnen hebben. Er is een artikel uit het vakblad over pediatriek. Dat is pediatrie in het Frans. En dat artikel gaat over vaderloosheid heeft een biologisch gevolg. Ik zal een beetje lezen wat dus Daniel Notterman met zijn team uit Princeton University, wat die voor onderzoek, wat ze achter zijn gekomen. Misschien weten jullie dat al, maar het is altijd goed om zulke dingen te horen. Wat is in de medische wereld allemaal gaande? Wat wordt daarover verteld. Nou, als de vader verdwijnt uit het leven van een kind, geeft dat het kind overduidelijk meer stress. Het kan zijn economisch, het kan zijn emotioneel. Als je als vrouw alleen komt te staan, is het economisch voor de meesten heel moeilijk. Om jij en jouw kinderen, om daar echt financieel rond te komen. Het kan ook emotioneel zijn, omdat dat kind heeft heel veel pijn, omdat de vader en moeder niet meer samen zijn. En dan kunnen wij wel zeggen, joh, luister, het is zo beter en papa houdt van jou, ik hou van jou. En dat is allemaal zo waar. Alleen moeten we niet vergeten dat een kind, dat kan dat allemaal niet pakken. En we weten ook, of de meesten weten ook van, dat de frontaal cortex, dat is dat stuk van de hersenen hier, heb ik al eerdere keer verteld, dat is het stuk wat alles samenzet, waar de hangen aan elkaar komen. Als je iets niet begrijpt, als dat bij elkaar komt, als die uitgegroeid is tot volwassenheid, dan ga je de samenhangen zien. Dan kan je begrijpen, oh ja, zo zit het en zo zit het. Oh ja, daarom en daarom is het nu zo. Maar zolang dat niet echt compleet ontwikkeld is, kan je dat niet pakken. En dat is bij de mensen 21 à 22 jaar. Dat een mens dat kan allemaal relativeren. Dus soms vragen we onze kinderen heel veel en dat kunnen ze niet begrijpen, dat kunnen ze niet pakken, omdat het gewoon niet helemaal ontwikkeld is. Dus daarom dat er zoveel stress komt bij een kind. Als het niet voor jou is, zou ik zeggen, neem het mee voor andere mensen. Kinderen die opgroeien zonder vader hebben niet alleen geestelijk, maar kunnen ook biologisch gevolgen overhouden. De vatbaarheid is het grootste bij jongens die hun vader voor hun 15e verliezen. Er is dus een vatbaarheid als een meisje en een jongen de vader verliezen. En voor de 15e is dat nog het ergste. En bij de jongens is dat nog meer dan bij de meisjes. Dus als een vader, omdat hij is overleden, omdat er scheiding is, omdat hij bijvoorbeeld in de gevangenis is jaren, als een vader weg is en het kind is onder de 15, heeft daar nog het meeste waar het schade op loopt. Het biologische effect werd aangetoond op de telomeren. En kunnen we misschien even die telomeren zien? Dat zijn de telomeren. Zo ziet dat uit. Het is dus, ik zal het even voorlezen, dit zijn DNA-deeltjes die generaties van cellen tegengaan en ze bevinden zich aan het eind van de chromosoom. Dus je heeft hier chromosomen, die X, bij vrouw is het XX, bij mannen is het Y, zeg ik het goed in het Nederland. En aan ieder van die zit die telomeren en dat is dat stukje dat rood getekend is. Dat is bij ieder persoon. Als nou hebben ze onderzocht, in de 15.000 kinderen hebben ze dat onderzocht en ze kwamen achter dat dat stuk van die telomeren afbreekt als kind vader is. Dat een stukje daarvan afbreekt. Het verlies van een vader heeft ook invloed op de cellen en de lengte van de telomeren. Voor kinderen wiens vader was overleden, werden ze tot 16% korter. Voor kinderen waar de vader is gescheiden, werden ze tot 14% korter. Hoe korter de telomeren, hoe minder bescherming tegen kanker en hartvaatziekte. Het is af en toe goed om deze dingen te weten. Dan weet je ook hoe je kan bidden. Ik denk voor God persoonlijk, maar dat staat niet in het artikel. Maar ik geloof dat God voor God niks onmogelijk is. En als die telomeren kleiner zijn, dat je mag bidden dat God ze weer mag laten groeien. Dat is mijn persoonlijk geloof. Maar daar geloof ik in. Wat ze ook zeggen over dat het af en toe kan je zoveel meemaken dat het hele stuk weg is van die telomeren. En als dat helemaal weg is, dan gaan ze, dan gaan die chromosomen aan elkaar plakken. En dan krijg je een verandering van DNA. En dan ga ik verder niks hierover zeggen. Denk hierover na. Ga hierover bidden. En ga kijken wat de Heilige Geest zelf op dat gebied tot jou zegt. Maar wij gaan voor genezing. En het is goed om te weten, als je bepaalde dingen mist of wist van iemand waar dat zo is. Je kan het gewoon in het ziekenhuis laten nakijken, omdat ze meten het op. Dan kan je voor deze dingen bidden, dat het hersteld wordt. Omdat we hebben een hemelse vader en die wil herstellen wat kapot is, wat gebroken is. Hij wil herstellen. Hij is diegene die herstelt. Dus vaderloosheid heeft voor een kind heel veel stress. Dat geeft een hoop stress. Op het gebied kan het zijn op het financiële, emotionele, geestelijke en het lichamelijke. En dat moeten we niet onderschatten. En wij als ouders hebben daar een verantwoording. En een grote verantwoording. En ik zou eindelijk willen gaan naar het begin van de preek en willen zeggen van de eerste vraag. Waar zijn we in lijn met Gods wil? Omdat ik heb verschillende dingen aangeraakt vanochtend. En ieder is misschien iets anders wat je aanspreekt. En waar je zegt van, hey, ja. Dat is iets dat spreekt me aan, dat is iets dat zit ik mee. Dat is een gebedspunt. En dat je God gaat vragen deze week, Heer, waar sta ik? Ben ik in lijn met u? Verlang ik echt dat het koninkrijk, uw koninkrijk komt op aarde? Leef ik echt met dat verlangen? Is er rechtvaardigheid? En is er uitzien naar die behoefte is, die nood heeft? Want dat is wat het koninkrijk voor God is. Ik heb al eerder gezegd, het woord voor dit jaar is doorbraak. En ik ga voor doorbraak. Ik geloof dat God wil doorbreken op verschillende gebieden. In jouzelf, in jouw gezin, in de gemeente van Jezus Christus en ook in dit land. God is bezig om veranderingen te brengen op alle niveaus, ook in de regering in Nederland. Ook daar hoor ik geweldige dingen die gebeuren. Waar met leiders, waar met ministers gebeden wordt. Die ministers die ook echt gebed vragen. Daar zijn wonderbaarlijke dingen die gebeuren. Kan je even het stoppen? Dan wil ik even iets vertellen, maar ik wil niet dat het opgenomen wordt. Is dat misschien mogelijk?